roep is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 119, het derde vers. Der apostelen, het tweede hoofdstuk van vers 22 tot en met vers 41. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zoude gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Geen mannen broeders, het is me geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat ge nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot haar, bekeer u, en een iegelijk van u worden gedoopt, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen, als hij de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En daar werden op die dag tot haar toegedaan, omtrent 3000 zielen. Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn genade bidden. Grote en barmhartige God, voor wiens aangezicht wij gekomen zijn, als wij ons aan de plaats des gebeds met onze kinderen hebben nedergezet, onder de lamp van uw woord. Geef ons uw Heilige Geest, Heere, opdat we groot en hoog van u zouden denken, en dat we van onszelf gering en klein zouden denken. Want wat is de mens, o God, en wat is in hem te prijzen, dat ge op hem nederziet en dat ge aan hem gedenkt. Wij mensen, die uw wet hebben geschonden, die al uw geboden hebben overtreden, die de band met u hebben doorgesneden, die de weg van u afgegaan zijn, die onze eigen wil en zin gedaan hebben van het uur onze geboorte af, dat die geest nog even krachtig is om onze verslagen harten te vertroosten met de gerechtigheid van Jezus Christus en ons een blij vooruitzicht te schenken, steunende niet op onze werken, maar op de arbeid van Jezus Christus en een goede hoop in ons hart, dat we u straks in gerechtigheid zullen mogen aanschouwen, wanneer de dagen onze treuring een einde zullen hebben, en wij aan het eind van onze levensbaan zullen mogen ingaan in de vreugde onze Heere, waar we u zullen mogen ontmoeten, vorst des levens, die voor ons is dood geweest, en die nu leeft aan de rechterhand van uw Vader, en die een plaats bereidt allen, die hier op aarde in uw naam gestreden hebben tegen de zonde, tegen de wereld en tegen het verdorven vlees, die door de kracht van uw geest hebben overwonnen en die straks met al uw gekochten het lied, het eeuwige storeloze lied, mogen zingen tot eer van God en van het Lam dat ons vrijkocht met zijn bloed. Heere, mogen wij daar ook heden van horen. God uw knecht aan met getrouwheid. Geef dat het woord van u mogen doordringen in het hart van ons en van onze kinderen. Opdat er ook in ons hart die verslagenheid kwam. Voor het eerst of weer opnieuw die er was. In het hart van degene die op de Pinksterdag uw woord hoorde. Gesproken in betoning van geest en kracht. En die kwamen om te smeken om genade en om vrede. En die hebben u niet verstoten. U verstoot nooit een zondaar die wenend tot u komt, wat hoog is, wat zich verheft. Wat groot is in eigen oog, dat stoot u neder. Maar alles wat zich aan uw voeten neerbuigt, arm, hulpeloos, schuldig en verloren, dat richt u op. Daartoe kwam u in de wereld, om dat zalig te maken, om de verloren schapen van het huis van Israël bijeen te vergaderen, en om mensen die geen gerechtigheid hadden, omdat hun zonde tegen hun getuigde, door uw gerechtigheid verhoogd zouden zingen, van genade en van genade alleen. Heren, het is ook een zeer bijzondere ure, als er een aantal jongens en meisjes, en mannen en vrouwen hier zijn, die openbare belijdenis van hun geloof zullen afleggen, in het midden van uw gemeente voor uw aangezicht. O Heren, wat is het dan groot, dat we dat nog mogen meemaken, in deze wereld waarin duizenden zich afkeren van uw woord, waarin duizenden die vroeger uw woord hoorden, uw woord niet meer willen horen. En wanneer het maar in het getal dergenen die afscheid genomen hebben van uw dienst met de dag stijgt, dat er nog een groot aantal is die in hun harten gevoelen dat ze in de wereld niet gelukkig kunnen zijn. En dat dit aardse leven hun ziel niet vermaken kan, maar die innerlijk overtuigd zijn dat ze alleen dan gelukkig zouden zijn, wanneer ze met uw volk mogen meereizen, onder uw enige naam, geleid door uw dierbare geest en vernieuwd door uw genade. Ze zullen daar nu de keus van uitspreken, o God, dat het hart zich mogen paren met het woord van hun lippen. Ge zijt een almachtig God, en ge wilt erom gevraagd zijn. Ge hoort het gebed. Heere, kom ook krachtelijk in de harten van al deze jonge mensen, en leer ze uw vrede, voor het eerst of opnieuw. En dan denken we ook in zonderheid aan diegenen die daarboven het teken van de heilige doop zullen ontvangen. Heere, wil gij door uw geest in hun hart die boetvaardigheid wekken, die hun waarachtig tot u drijft, en die hen doet uitroepen, ach, wat moeten we doen om zalig te worden? Dan is uw bloed nog even krachtig als op de dag toen uw geest hebt uitgestort. Dan is uw bloed nog even rein om zondigst hart te reinigen van alle boosheid, om begeerte te wekken om de levende God te mogen dienen. Heere, laat met het teken de kracht van uw genade in hun ziel mogen indalen, omdat ze door uzelf bevestigd werden en op de rol van Sions kinderen geschreven met uw eigen hand. Gedenk u aan ons en aan onze kinderen. Gedenk aan uw kerk tot aan het eind van de aarde. Zegen alle die gij geroepen hebt uw woord te verkondigen. Gedenk aan degenen die met ons niet konden komen naar uw huis. Aan de zieken, aan de oude vandaag, wees u ze nabij. Aan de jongens en de mannen die in het land dienst zijn, of die in deze week daar naartoe moeten, ga u met hen. Omring ze met uw woord. Bewaar ze, o God, op de plaatsen der ijdelheid. Omring ze met uw getuigenis, opdat hun voet niet uit zou glijden, maar ze daar ook leven mochten naar hun belijdenis. En een goede reuke Christi zouden zijn in het midden van deze aarde. Geef ook uw dienstknecht uw heilige geest, opdat hij zo zou mogen spreken, dat er vanmiddag nog zondaren tot u bekeerd werden, dat ongelukkige mensen het heil zouden zien dat in u te vinden is, maar dat ook uw gunstvolle troost en vrede in hun ziel mocht ervaren, dat ze het weten mochten van God geroepen te zijn. Bevestig het werk uw handen over ons. Genadige en barmhartige God, wil bij ons wonen, totdat ge komt op de wolken des hemels, waarin ge beloofd hebt, uw kerk te zullen inzamen, aan het eind van de levensbaan, uit de strijd te zullen inbrengen, in de triomferende kerk hierboven, waar geen ziekte meer zijn zal, waar geen zonde meer zijn zal, waar de eerste dingen zijn weggegaan, waar we het lam altijd mogen zien, en met Abraham, Isaac en Jacob, en met al onze ouders en grootouders, die voor ons de reis gemaakt hebben, en zijn ingezameld in de eeuwige gelukzaligheid.
hand aan hand zullen mogen wandelen voor de troon van God en van het Lam, om u, drie enige God, te mogen toebrengen de lof, de dank, de eer en eeuwige aanbidding, omdat u ons gekocht hebt uit het midden der volken, niet met vergankelijke dingen goud of zilver, maar met de prijs van uw dierbaar bloed. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 138, de versen 2 en 3.
Des Heren, het woord van God, het welk wij op deze eerste Pinksterdag willen bedienen, mede naar gelegenheid van het doen van de openbare belijdenis, vindt u in Handelingen 2, vers 41. Handelingen 2, vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En daar werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Dit woord van God spreekt ons van het Pinksterwoord en de Pinksterkerk. We willen ten eerste kort letten op de macht van het woord. De tweede plaats op het geloof in dat woord. En in de derde plaats op de gemeente rondom dat woord. Dus Pinksterwoord en Pinksterkerk, daarvan spreekt de tekst. En dan staan we ten eerste kort stil bij de macht van het woord. Vervolgens letten we op het geloof in dit woord. En dan zien we ten laatste nog de kerk, de gemeente rondom het woord. Het is een zeer troostelijke waarheid dat het woord van God nooit ledig tot hem zal wederkeren. Dat wil dus zeggen dat elke preek en elke omgang met het woord van God altijd vrucht zal afwerpen tot eer van God. Gods glorie gedoogt niet dat zijn woord ledig zal wederkeren. Dat wil zeggen dat zijn woord vruchteloos gepreekt zal worden. Daar zal, zolang als dat woord op de aarde is, kracht van uitgaan. Dat is begonnen, de Nieuwtestamentische kerk, op de Pinksterdag. Dat woord is een woord vol macht en vol majesteit. Omdat het woord is van de eeuwige God. God heeft dat woord gesproken. Die God die niet liegen kan. Die God in wiens hand alle tijden zijn. Die God die de dingen roept die niet zijn, alsof ze er waren. Die God die alle middelen in zijn hand heeft om zijn woord te doen komen. U weet, mensenwoorden, hoe goed bedoeld, hoe bezield ook uitgesproken, vaak kunnen ze niet tot hun vervulling gebracht worden, omdat ons zondige zwakke mensen de middelen ontbreken om onze woorden kracht bij te zetten, om onze woorden in vervulling te doen gaan. Alzo is het niet bij de eeuwige God. Wanneer het woord van God uit zijn lippen gaat, dan baant God ook een weg voor dat woord. En dan geeft hij ook een goede uitkomst aan dat woord. Dan werkt hij mede in alle middelen, door alle omstandigheden, om dat woord zijn loop te doen hebben, zodat het beantwoordt aan het doel waartoe hij het op de aarde zendt. Het woord van God wordt in de schrift wel vergeleken bij een stroom. Een stroom van levend water die uitvloeit door de dorre wereldakker. En overal waar die stroom komt, daar zie je het geboomte aan de oever van de stroom oprijzen. Dat wil zeggen, overal waar dat woord van God gebracht wordt, daar is dat woord een krachtig woord. Daar doet dat woord wat. En wat is nu de hoofdbedoeling van God met zijn woord? De hoofdbedoeling van God met zijn woord is dat doden levend zouden worden. Doden, niet in de zin van mensen die gestorven zijn en die in het graf liggen, want in het graf is geen bezinning meer. Daar is geen bekering meer mogelijk. Zo de boom valt blijft er liggen. Maar als er in het woord gesproken wordt over doden die de stem van de Zoon van God zullen horen, dan bedoelt de Heere God daarmee mensen die geen oor meer hebben om zijn woord te horen en te geloven. Natuurlijke mensen zoals wij alle zijn, zoals we geboren worden, maar die geestelijk doof zijn, waar al de klanken van Gods woord afstuiten op de opgeheven schelden die we verheffen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, omdat ons leven aan de aarde gekluisterd is en we ons van God hebben afgewend en we de duivel gehoor gegeven hebben. Maar zie, nu komt God. En die komt met dat levendwekkende woord in die dode volkerenzee. Als een stroom die door de woestijn gaat. En nu weten we wel uit allerlei berichten en misschien wel door aanschouwing hoe heerlijk dat de woestijn gaat bloeien wanneer hij bevochtigd wordt. Dan kan zelfs de dorre Negev vruchten voortbrengen als er maar water bij komt. Maar waar er geen water is, daar is alles dood. Al breng je het beste zaad in de akker. Wel nu, zo is het woord van God. Dat woord van God, dat is het water en het zaad tegelijk. Het water dat de aarde vruchtbaar maakt en het zaad wat zijn wortelen schiet en zijn vruchten voortbrengt. Zie het maar op de Pinksterdag. Petrus, hij staat op met de andere discipelen. Ze worden aangegord met de kracht uit de hoogte. En dan beginnen ze te spreken. De getuigen van God en van zijn Zoon Jezus Christus. Weg is alle schroom. Opgelost zijn alle raadsels. Hier staan ze, aangevuurd door de geest als mensen die het weten. Weten door de genade van God. Weten door de werking van de Heilige Geest. Dat die Jezus, die God in de wereld gezonden heeft. Die de wereld niet gekend heeft, maar die de wereld heeft gehangen aan een hout. Uitgeworpen, uitgeroepen hebbende, wij hebben geen koning dan de keizer. Dat die Jezus, die door God gegeven is, door de mensen verworpen, nochtans door God gemaakt is, tot een hoofd des hoeks en tot een koning over alle koningen der aarde. Daarvan gaan ze spreken, want de Pinkstergeest getuigt niet van zichzelf. Maar de Pinkstergeest neemt het uit hem om zijn heerlijkheid te verkondigen. Jezus heeft eens gezegd, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken op de aarde. Iemand die de geest van God ontvangen heeft, de Heilige Geest, die heeft maar één doel meer in zijn leven. Dat is om God te verheerlijken. Om weer te leven voor God. En daarin is het waarachtige leven. Daarin is de blijdschap en de hoop en de verwachting. Daarin is het begin van de eeuwige zaligheid. Wanneer we hier op aarde weer Gods wil mogen doen. God mogen lief hebben. Dan krijgt ons leven perspectief. Dan opent zich de hemel. Dan worden we gelukkige mensen. Al druipen de tranen met stromen langs onze wangen. Dan zijn we innerlijk gelukkig. Dan hebben we een hoop gekregen op God die nooit meer vergaan zal. Die zal blijven bestaan dwars door de dood. Dat is het krachtige werk van het woord van God. En nu dat heeft Petrus en dat hebben ook de andere apostelen gedaan. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Ach, het is u straks voorgelezen. Petrus, hij is opgestaan en de anderen met hem. En ze hebben gesproken in de taal van de mensen. Ze hebben het alle gehoord. Ieder is in zijn eigen hart en in zijn eigen taal. En in zijn eigen leefmilieu met datzelfde woord van God bereikt. Dat is wonderlijk. Dat woord van God, dat is voor kindertjes van 4 jaar. En dat woord van God, dat is voor de knapste professor in de theologie. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Een reuke des levens ten leven. Of een reuke des doods ten dode. Dat woord van God, dat is de spijs. Waar het pasgeboren kind mee gevoed moet worden. En dat woord van God, dat is het brood des levens. Waar de man en vader in Christus niet buiten kan. Of zijn krachten breken af. En hij verwelkt. Dat woord van God, dat is voor de meest domme Papua. En voor de minst ontwikkelde neger. Precies datzelfde woord. Als voor de meest ontwikkelde Europeaan. Dat woord van God. Dat komt binnen in het hart van de mens, in al zijn onderscheiden levenspatronen, levensomstandigheden en leefmilieus. Zie het maar, ze spreken en de mensen horen, ze horen het klaar en duidelijk. En wat spreken de apostelen? Nu de apostelen die spreken bij monden van Petrus, Jezus de Nazareder, een man van God. Onder uw lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ge ook zelf weet. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Zo begint die preek van Petrus. Vreselijk, hè? Om in een kerk te zitten waar zo gepreekt wordt. Waar ze zo beginnen te preken. Waar ze in Gods naam beginnen te zeggen dat je een moordenaar bent. Dat is toch om hard naar huis te gaan. Dat is toch om je af te wenden van zulk een woord. Wie wil er nu toch een moordenaar zijn? We hebben misschien nog nooit een vlieg kwaad gedaan. We zijn nog bang om een dier pijn te doen. Zouden we dan een mens vermoord hebben? Zou God dan op onze rekening durven schrijven de moord van zijn enige zoon aan het kruis gehecht? Toch zegt Petrus, hij zegt, die man van wie je weten kon dat hij van God gezonden was, hij is gekomen met goddelijke autoriteit, met goddelijke kracht en hij heeft hemelse wonderen onder u gedaan en tekenen. En die hebt gij door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht. Dat heb jij gedaan. Gij hebt hem overgegeven in de handen van de Romeinen. Het was uw bedoeling om hem te doden. Dat heb jij gedaan. Het woord van God, dat wekt onrust. Dat dringt door tot de kern van het mens leven. Dat is maar niet een humanistisch lesje van, ach nou ja mensen, we zijn allemaal niet behorende tot de beste. Maar als we onze uiterste krachten inspannen en allemaal lief zijn voor elkaar, dan wordt het toch heus wel een betere wereld. Laten we allemaal maar zo goed mogelijk leven. Laten we maar proberen de naaste te verdragen en wat van ons bezit af te zonderen voor de armen. En dan komt er wel een paradijs op aarde. Nee, geliefden, dat zijn de praatjes waar de wereld, de kinderen der wereld zand mee in de ogen strooit. En waar geslacht na geslacht mee verloren gaan. Dat is niet de sprake van het woord van God. Wanneer we onder het woord van God komen. Dan begint dat woord onrust te wekken in ons leven. Dan dringt dat woord door tot de kern van ons bestaan. En dan zegt dat woord van God dus. Dan zegt God tot ons, mens. De wortel van uw leven deugt niet. Het is niet dat u wel eens vervelend en lastelijk en akelig en hatelijk bent tegen uw naasten. Dat zijn de uitvloeisels ervan. Maar de diepe kern van de verlorenheid van uw leven is dit. Gij hebt de band met God verbroken. En gij hebt de bestraffing des Heren niet gewild. En gij hebt het woord van God tot uw zaligheid gesproken, tot hiertoe verworpen. En gij staat schuldig aan de dood van hem die God gegeven heeft tot een verlosser der wereld. Want gij hebt net als het volk der Joden tot hiertoe geroepen, kruist hem, kruist hem. Wij willen het woord van God niet. Wij willen het woord niet uit de mond van Jezus van Nazareth. Wij willen wandelen naar de wegen die we zelf gekozen hebben. En we willen doen wat goed is naar ons eigen hart. Dat is precies eindelijk lief. Al hebben u die spijkers niet in de nagels. Die nagels niet in de handen van Jezus gedreven. Al hebben u de hamer niet gehanteerd. Elke overtreding van het woord van God. Elk weigeren om uw hals te buigen onder zijn juk. Elke zonde is zo'n hamerslag op de nagel. Die zijn handen en die zijn voeten doordringt. Elke zonde is een moord van de Zoon van God. Dat heeft Paulus, dat Petrus. Zonder meer tegen deze mensen gezegd. Maar zegt hij, gij hebt hem gedood. Gij hebt hem door de handen van de moordenaar aan het kruis gehecht. Maar ik zeg u, hij leeft. Hij leeft eeuwig. En hij is koning. Op de troon gezeten. Dat maakt hij deze mensen bekend. God heeft hem opgewekt. De smarten van de dood ontbonden. Want het was niet mogelijk dat hij van de dood kon gehouden worden. Dat kon niet. Want hij heeft zijn rechtvaardige ziel in de dood uitgestort. En betaald aan de schuld zijns volks. En nu kon hij van de dood niet gehouden worden. God moest hem krachten zijn rechtvaardigheid uit de dood wederbrengen. Maar nu is hij dan ook gezeten in de hoogste hemel. En hij is de Heer der Heren. En hij is de Koning der Koningen. Dat werpt hij ze zo voor de voeten. Gij meende dat hij een pest was. Dat hij een verbreker was van de wet van God. Dat het een valse Messias was. Gij hebt zijn woord niet gewild. Maar hij is de God van de hemel en van de aarde. Gij meende dat zijn leer een leugenleer was. En gij hebt zijn waarheid veracht. Maar God geeft getuigenis aan zijn woord. Dat het de waarheid is. En nu heerst hij ook over u. O, wat moet dat zijn? Wat moet dat zijn? Denk eens in. Denk het eens in het natuurlijke in. Als u nou schuldig staat aan de dood van een prins, van een koningszoon. En u valt vroeg of laat in de handen van die koning. Wat zal hij u doen? Als gij met eigen hand zijn zoon vermoord hebt. Ja, zegt u maar. Ja. Als we dat woord van God waarlijk horen. Zoals het uit de mond van God staat. Ga. Dan staat elk mens, wie hij ook is. Schuldig aan de dood van Jezus Christus. Nog eens, dan is elke overtreding van Gods woord een moord van de Zoon van God. En zoals we nu sidderen en beven zouden, wanneer we dachten in de handen van de koning te vallen, wiens zoon we vermoord hebben, zouden we dan niet sidderen en beven als God ons verkondigt dat wij door onze zonde zijn zoon in de dood gedreven hebben. Zou ons hart het dan niet besterven in ons, als we daar een boven horen, dat die gedode leeft en op de troon zit, en koning der koning is die komt, om de aarde te richten voor wiens rechterstoel wij straks zullen staan, u en ik. En wat zien we dan in het leven van deze mensen? Dan grijpt God door zijn heilige geest het hart van deze mensen vast. O ja, let wel. Ik zeg dit er nadrukkelijk bij. Ik weet dat als schilderde ik u de vlammen van de hel. En de majesteit van de rechter die komen zal om te oordelen op de wolken des hemels de levenden en de doden. En Gods geest paart zich niet aan het woord. Dan gaat ge de kerk uit en u haalt uw schouders op. En u zegt, oh ja, het zal wel waar zijn. We hebben dat wel meer gehoord. Of zal zo vaart niet lopen. Of dat kan je nou allemaal wel zeggen, maar bewijs eens dat dat waar is. Maar ik geef u de verzekering. Als Gods geest vanmiddag zich door Gods genade paart aan het woord, dat u dat niet meer zeggen zult. En dat u dat nooit meer zeggen zult. Maar dat u de kerk uit zult gaan, net als deze mensen die het uitriepen. O, hebben wij dat gedaan? Is dat werkelijk waar? En leeft hij die wij gedood hebben? Dan zijn wij ten dode opgeschreven. Dan is het gedaan met ons. Hun hart breekt. Ze zien hun ellende. Hun blindheid. Hun naaktheid. Hun domheid. Ja, de zonde stomt af. De zonde verlaagt de mens. Tot een product van zijn omstandigheden. De zonde blussen de laatste vonkskens van het beeld Gods. Dat nog in elk mens aanwezig is en naar hoger, reine luchten begeert en streeft. Ik zeg, de zonde blussen die laatste vonkskens uit. Want atheïsten worden niet geboren. Godlogenaars, die worden niet geboren. Die worden hier op aarde gemaakt door al maar voor te stellen, de Bijbel is geen waar, daar is geen God. Het zal zo vaak niet lopen. Wij hebben Jezus Christus niet gekruisigd, zo hij er al geweest is op de aarde. En zo wordt de mens van stap tot stap een godlogenaar. Maar zo worden we nog niet eens geboren. Dan zijn er nog vonkskes van het beeld van God in ons overgebleven, die ons schuldig stellen voor het aangezicht van hem, uit wiens hand we zijn voortgekomen. We zien in het leven van deze mensen, daar komt een smart. Een diepe smart komt in het leven. En dat is niet die algemene smart over de gevolgen van de zonde. Die kan ook heel erg zijn. Als je veel pijn moet lijden. Als je alleen achterblijft. Je man sterft. Je vrouw. kindertjes worden weggenomen. Je gezondheid leidt schade. Je wordt oud en je wil niet oud worden. Je moet sterven. Je wil niet sterven. Dan kan er veel smart in het leven zijn. Veel angst en veel benauwdheid. Toch, deze smart gaat dieper. De smart die in het leven van deze mensen komt, die zijn woord gaarne aannamen, ook dat woord. Niet alleen dat er verlossing is en genade en barmhartigheid en vrede, maar ook dat woord, er staat in de tekst, die dan zijn woord gaarne aannamen, dat ook dat woord, dat hebben ze gaarne aangenomen. Dat heeft diepe smart in hun leven veroorzaakt. Ik zeg, niet in de eerste plaats over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. Ze hebben de zonde gezien als opstand tegen God, als wederstrevigheid tegen God. Ze hebben gezien dat elke zonde een pijl was in het hart des Heer. Zo hebben ze de zonde gezien. En zo komt er een smart in hun hart. Dat is die smart die voortkomt uit de waarachtige kennis van God. Als we de Heilige Geest niet hebben, kennen we ook God niet. En kennen we ook onze naasten niet. Maar als God zijn Heilige Geest in ons hart geeft, dan beginnen we God te kennen. En dan beginnen we ook onszelf te kennen. In het licht van die God die voor ons gezorgd heeft en die over ons gewaakt heeft. O, dat is een ontdekking. Dat is een gezicht om nooit te vergeten. Dan sta je te beven op je benen. Dan zeg je, o God, zie ik er zo uit? Ben ik zulk een ellendig mens? Heb ik dat allemaal gedaan tegenover u? En dat van mijn jeugd af aan. Dan worden de zonden die we tegen onze naasten gedaan hebben, zonden tegen God. Want het waren schepselen van God. Dan slinkt onze eigen waan. En dan buigen we in het stof aan schere voeten. En toch, hoe wonderlijk geleden, zulk een smart verstomt toch niet. Daar is een smart die stom maakt. Daar is een smart waar je nooit meer bovenuit komt. Daar is een smart waar vele mensen mee in het graf wegzinken. Die nooit geen levensvreugde meer kennen. Maar de smart die de Heilige Geest in het hart werkt, is een smart die doet spreken. Is een smart die doet roepen tot God. Is een smart die de ziel brengt tot de uitroep genaam. O God, gena. O, dat is het wonderlijke van het werk Gods in het hart. Die zijn woord gaarne aannamen. Denk u erom, kattegezanten. Belijdenis doen, dat is niet een kwestie van nou ben je 20 jaar. Dus nou moet het er eindelijk maar eens van komen. Maar belijdenis doen in het midden van de gemeente. Dat is zeggen met je hart. Heere God, ben ik dat meisje? Of die jongen, ben ik die man, of die vrouw, heb ik tot hiertoe Jezus gedood in de verwerping van uw heilige wet en in het afwenden van het woord uw genade? Toch, wanneer God het door zijn heilige geest u doet zien, dan zult ge ook dat woord gaarne aannemen. Dat is dat wonderlijke in het werk van God. Al veroordeelt het ons. Al stelt het ons schuldig. Al blijft er geen draad van ons heel. Dan nog nemen we dat woord gaarne aan. De oude noemde dat wel eens inwinnende genade. Ze bedoelde daarmee te zeggen, dan geeft God ons niet alleen zijn woord te kennen, maar dan wint God ons ook voor zichzelf in. En dan zegt hij als het ware tegen ons, nou zeg het nou maar. Heb ik geen gelijk? Is het niet eerlijk waar wat ik zeg? Is uw hart van nature niet vol vijandschap tegen mij ontstoken? Merkt u niet dat ge tot hiertoe altijd de wereld gediend hebt? En niet mij, dat ge altijd iets anders gekozen hebt in de plaats van mij? En dan zegt het hart, beademd door Gods geest. Ja, heren, dat is waar. Dan nemen we dat woord gaarne aan. Deze mensen, ze hebben het gaarne aangenomen. Ze hebben gezegd, Petrus, je hebt gelijk. Dat hebben wij gedaan. En toch zijn ze niet gestorven in die smart. Nee, dat doet God nooit. als iemand die smart leert kennen in zijn leven, als de vrucht van de werking van Gods geest, dan laat God hem nooit in de smart omkomen. Nooit. Ik las onlangs een verslag van een synode van een kerk, ik zal geen namen noemen, en dat ging over de verkiezing en de verwerping. U weet wel het besluit dat wij noemen de predestinatie. Er was over gesproken en er was iemand die was nogal fel tegen het Bijbelse begrip verwerping van eeuwigheid. En toen zei de synode, ja, daar moeten we ook verder maar niet over praten. Het kan best zijn dat dat wat te scherp is uitgedrukt in onze belijdenisschriften. Goed, je mag dat dan desnoods wel laten vallen. En toen argumenteerde men dat door te zeggen, ja, daar zijn wel eens mensen geweest die als ze zeer ernstig gingen denken over die predestinatie, die voorbeschikking tot eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid, die zijn van die leer krankzinnig geworden. Die zijn van de verstand afgegaan. Die zijn in het gekkenhuis terechtgekomen. Wat een domme argumentatie. Alsof iemand ooit door de kennis van de waarheid zijn verstand verliezen kan. Nee, door de zonde, maar niet door de kennis van de waarheid. Al zou het zijn dat iemand ten onrechte over dit stuk der waarheid, het cor ecclesia, het hart van de kerk, zou struikelen, dan struikelt hij nog niet over die waarheid, maar dan struikelt hij door de dwaasheid die in zijn hart is, waardoor hij de troost van deze waarheid niet wil bevatten. Als God een mens doet wenen over zijn zonde, dan is dat altijd een wenen tot beter. En als God ons doet uitroepen, wee mij, want ik verga dat ik tegen God gezondigd heb, dan is dat medicijn die God gebruikt, zoals de chirurg het ontleedmes gebruikt om pijn te doen, om het zieke uit ons lichaam weg te halen. Waarom? Omdat we leven zouden. Zo doet God nou ook. En zo doet Petrus ook. Als de Heilige Geest is uitgestort, dan gebruikt hij het ontleedmes van Gods wet. En dan snijdt hij diep in het vrome vlees, of in het goddeloze vlees, dat is hetzelfde. En dan zegt hij, dat heb jij gedaan. Dat is uw schuld. Je staat schuldig voor God. En dan gebeurt toch het wonder in het leven van deze mensen. Dan zeggen ze, die man die heeft nog gelijk ook. Nee, dan zeggen ze, God heeft toch gelijk. Wat die man spreekt, dat is het woord van God. Daar is getuigenis in mijn hart, dat hij gelijk heeft. Dat hij gelijk heeft. En dan wijst Petrus aan uit de schriften, dat die Jezus die ze gekruisigd hebben, waarlijk de Zoon van God is, dat David reeds van hem gesproken heeft. En dan kunnen ze niet meer onderuit. Ze willen er ook niet meer onderuit. Dat is ook een kenmerk van Gods genade. Anders dan zoeken we net zo lang allerlei mazen en gaatjes, dat we toch de slechtste nog niet zijn. Dan zeggen mensen zo gauw, ja maar, er zijn er toch nog erger als ik. Ik geloof toch niet dat ik de slechtste ben. En moet je me dat nou allemaal op mijn schouders leggen? Moet je me daar nou allemaal mee belasten? Maar geliefden, als Petrus het woord van God spreekt in de betoning van geest en kracht, dan nemen die mensen het woord gaarne aan. Dan is het zo. Dan zeggen ze amen. Zo is het. Maar nog eens, dat is geen smart die verstomt. Luister maar. Als hij dan gesproken heeft van die Christus, die zij hebben overgegeven tot een dood, die ze gekruisigd hebben. Deze Jezus, staat er in vers 36, die gij gekruist hebt, zie je, eerst zegt hij, door de hand van de moordenaar, en in het 36e vers zegt hij, dat hebt gij gedaan. Als ze dat hoorden, staat er, als ze dat hoorden, dan werden ze verslagen in hun hart. En ze zeiden tot Petrus en tot de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Zulke verslagenheid breng je niet in het gekkenhuis. Zulke verslagenheid, dat doe je roepen aan God. O God, help me toch. Is er nog genade? Is er nog ontferming, heren? Is er nog redding? Want mits dat God het woord, het vlijmend woord der wet gebruikt om ons schuldig te stellen, drukt hij ook de genezende balsem van zijn eeuwige liefde in de wond die hij zelf maakt. zodat we uit onze nood gaan schreeuwen om redding tot God, en dat is reeds genade. Wanneer we in het stof neergebogen onze betraande ogen tot God opheffen en zeggen: Heere, kan ik nog zalig worden? Is er nog een weg tot redding? En denk erom, dat waren Joodse mannen, altijd in de waarheid onderwezen. Dat waren geen drinkenbroers. En dat waren geen mensen die nog nooit van de waarheid gehoord hadden. Dat waren nette kerkmensen. Die zeiden: wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Mannen, broeders, wat moeten we doen? Dat is de vraag van het ontdekte hart. Dan voelen we dat we iets doen moeten. We moeten iets doen. Nee, dat is niet het vragen van het wettisch gestelde hart om door doen zalig te worden. Maar dat is de ontdekte mens die verloren is voor God. En die zegt: Heere, wat moet ik doen? Dan voelen we, er moet iets gebeuren. Wat moet er gebeuren? Wel, God moet weer aan zijn eer komen. Zijn recht moet hersteld worden. Zijn wet moet gehouden worden. Wat moet ik doen? Heere, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? O, welzalig de mens die niet te lang aan het tobben gaat met zichzelf om het te doen. Maar die zeer vroeg en zeer vlug onder de prediking van Petrus gewezen wordt naar die betere weg. Ik weet het. Daar zijn veel mensen die in hun droefenis hun grond maken van hun heil. En 5 of 10 of 20 jaar bezig zijn om door hun doen God te bevredigen. Maar dat is een onmogelijk werk. O, we bidden vandaag om de werking van Gods geest. Dat je toch aan het eind van al die moeiteloze arbeid komen zal. Want dan geldt het voor u niet degene die werkt, maar die gelooft in hem die goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hoor ik niet uit de werk. Dat bedoelen deze mensen ook niet. Petrus, hij wijst ze de kortste weg. Hij wijst ze de enige weg. Hij zegt tegen deze mensen: bekeer u. En een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Kort en goed. Bekeer u, zegt. En dat zegt God nog. Als u vandaag zo tot hem komt. Zo gebroken. En zo schuldig verklaard. En gezegd: wat moet ik dan doen? Dan zegt God: bekeer u. En bekeren, dat is bij God altijd iets concreets. Dat is nooit zomaar in het wilde weg van: mocht ik nog eens bekeerd worden. Maar bekeren, dat is bij God altijd bekeren van dat tot dat. De dronkaard van zijn drank tot God. En de hoereerder van zijn hoererij tot God. En de werelddienaar van de wereld tot God. Bekeren, dat is altijd van iets tot iets anders. Daarom is voor ieder mens de bekering weer anders. Want we zijn allemaal aan bepaalde zonden gekluisterd die ons beletten God te zien en zijn dienst te dienen. En nu geldt het voor een ieder van ons. Bekeert u. En dan moet de een zich bekeren. Nou ja, u weet het zelf dan. Van zijn geld en van zijn goed en van zijn eer en van zijn aanzien en van zijn achting en van zijn wereldzin en van zijn zondelust. En dan moet de ander zich bekeren van zijn vrome goddeloosheid. Van zijn vermeende gerechtigheid. Dan moet hij zich bekeren van zijn eigen zin en van zijn eigen wil. Deze mensen, waarvan moesten deze mensen zich bekeren? Ze moesten zich bekeren van hun verkeerde gedachte omtrent Christus. Bekeert u, zegt Petrus. Waarvan moesten ze zich bekeren? Wel, dat ge altijd verkeerd van Jezus gedacht hebt. Daarvan moet ge u bekeren, zegt Petrus. Dat ge gedacht hebt dat hij een verleider was. Dat het een nietsnut was. Dat hij het volk op een dwaalspoor bracht. Dat hij een valse Messias was. Dat hij zich dingen aanmatigde waar hij geen recht toe had. Daarvan moet u bekeren. Ge moet u van die valse gedachten, van die verkeerde gedachten, van die goddeloze gedachten, van die kleinachtende gedachten bekeren. Waartoe bekeren? Ge moet u bekeren tot de waarheid die in Jezus Christus is. Met andere woorden, ge moet geloven dat God hem wel gezonden heeft. En dat hij wel de Messias is. En dat hij naar de bepaalde raad van God door u is overgeleverd, maar dat hij naar diezelfde raad uit de doden is opgestaan. En dat hij nu zit aan de rechterhand des vaders om u te hulp te komen. Als gij de arm in het stof tot hem roept. Om genade en om ontferming. Dat was concrete bekering voor deze mens. En u weet God alleen en u moet het ook weten. Waar het bij u hapert. En waar het bij ons allen hapert. Dan komt ook vandaag de boodschap. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Die dan zijn woord gaarne aannamen staat. Die werden gedoopt. Wat betekende dat? Wel, het ging juist om Jezus. Die Jezus hadden ze verworpen. Die hadden ze gekruist. Ze dachten dat hij de inzettingen Gods verbroken had. En dat hij een pest was voor het geestelijk leven in Israël. En nu kon Petrus zeggen dat hij de Messias is. En dat hij zijn genadegaven heeft uitgestort. En nu zegt hij als het ware, geef je nu aan hem over. En laat nou het teken daarvan zijn de onderdompeling in het water. Wil nu met hem sterven, opdat ge met hem leven mocht. Beken u dat zijn bloed dat hij gestort heeft, het bloed der rechtvaardigheid is. Waarmee God uw schuld en uw zonde van uw hart gelag was. Nu zegt hij, is dat nu echt in je leven? Voelt u nu die pijn over uw zonde? En is het nu een hartelijke begeerte in uw leven om God en Christus te mogen kennen? Laat u dan dood. Dan is dat het zegel der waarheid. Dan is dat het zegel van Gods verbond. Dan is dat bewijs van de oprechtheid van uw hart. Dat geen die fontein van zijn bloed uw zaligheid en uw reinheid zoekt. Voor tijd en voor eeuwigheid. O geliefden, wat is dat een eeuwig wonder. Als we denken onder de rechtvaardige toren van hem die dood was en leeft verslonden te worden. En er wordt ons dan verkondigd dat die rechter die in den hemel zit. Die wij gedood hebben, onze borg en zaligmaker is. Dat we vrijelijk met onze schuld tot zijn genade troon mogen gaan. Dan worden we genodigd om van onze zonde gewassen te worden in het bloed van hem die we met onze eigen handen vermoord hebben. Die we tegengesproken hebben in ons hart, wiens wetten we geschonden hebben. Dat is genade. Voor de grootste der zondaar, dat is genade waar God eeuwig roem en prijs en eer en dank van ons ontvangen zal. En die zijn woord gaarne aan hem, ook dat hebben ze gaarne aangenomen. O die het vonnis gaarne aanneemt, omdat ze ervaren dat het waarheid is. Die nemen ook dat woord aan, wanneer Peter zegt, laat je nou maar doen. Laat u maar nederzinken op die gerechtigheid van Christus en uw zonde afwassen. En dan zult ge de Heilige Geest als gave van God ontvangen. En die zal u de weg leren die gij wil dat hij gaan zal. Die zal u bewaren van de boze en die zal u leiden over het smalle pad tot in het kade aan de rust. En daar werden op die dag tot haar toegedaan staten, omtrent 3000 zielen. Daar heb je de kerk rondom het woord. Hier is het dat de Heere wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt, hij brengt ze toe. 3000, die door het gehoor van het woord en de drijving van Gods geest behouden is zocht. In het bloed van Jezus Christus, daar zijn ze gekomen. Daar zijn ze gekomen. Paulus Petrus heeft ook gezegd tegen deze mensen. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Hij heeft ze gewezen op de strijd die daaraan verbonden is. Geliefde belijdenis, katechisan. Als het zo vandaag in uw hart moogt zijn. Dat gezegd, ja, dat hebben wij ook gedaan. Ook wij hebben God verlaten. Ook wij hebben Gods geboden licht geacht. Is er dan ook voor ons een weg ter ontkoming? Dan zegt Petrus ja. Laat je maar nederzinken op de gerechtigheid van hem. Die hoog verheven is. Maar die nochtans bij de nederige woont. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Dan komt ge ook in de strijd terecht. Petrus zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Daar waren er velen die hem hoorden, die hem niet geloofden. Als God werkt, dan werkt de duivel ook. Daar komen de spotters en die zeggen het is een dronkenmansgezelschap. En dat is door alle eeuwen heen met allerlei spotredenen vervolgd. De kerk van Christus, die beleeft, in haar hart beleeft zondaar te zijn. Die beleeft dat de genade en de gerechtigheid van Christus alleen redt van een dood. Is altijd hier op aarde aangezien voor een gezelschap wat wereldvreemd is. Maar geliefde kategezanten, dat zult u dan in uw leven moeten dragen. Dat zal dan het kruis zijn dat Christus u oplegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is het geslacht dat dit evangelie tegenspreekt. En heus, dat zijn niet alleen de communisten. En dat zijn niet alleen de mensen die nooit in de kerk komen. Maar dat verkeerd en boos geslacht, dat behoorde ook bij de overpriesters van Israël. De ouderlingen en de oversten van het volk. Die het volk hebben opgehitst om Jezus Christus aan het kruis ter dood te brengen. Zij behoorden bij dat verkeerd geslacht. Alle mensen bij. Die niet in waarheid als arme zondaren begeren te leven en te sterven bij het woord van God. Dat is dat verkeerd geslacht. En dat geeft strijd. Als je het waarachtig meent en God vraagt het van u. Als je het waarachtig meent, dan zult je aan deze strijd niet ontkomen. Dan zult je in deze laatste dagen waarin wij leven in deze strijd gewikkeld worden meer dan ooit. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie dat hij zou kunnen verslinden. Maar indien het u waarlijk te doen is om de Heer. En uw ja-woord de vrucht is van het overleg uw harten door de werking van de Heilige Geest. Vrees dan niet degene die het lichaam doden. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam verderven kan in de hel. Hij die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zij dan met u, door tijd tot in de eeuwigheid. En er werden op die dag toegedaan, rondom het woord vergaderd, 3000 zielen. Als gij dan tot die 3000 moogt behoren, die toegedaan worden door alle eeuwen heen, omtrent 3000 zielen. Dat wil niet zeggen, zo ongeveer waren het er 3000. Maar dat wil zeggen voor ons mensen nooit precies te controleren. Ik kan uw hart niet onderzoeken of gewaarlijk God vreest. Maar de Heilige Geest kan het wel. Het waren er voor ons oog omtrent 3000. Maar het was voor God precies bekend. Of het er nu 3001 waren. Of 2999. Voor ons blijft het altijd omtrent. Ook wat betreft uw leven. Ik kan in uw hart niet kijken. Maar laat God dan maar in uw hart kijken. Ge zult straks met uw belijdenis voor het oog van God staan. Geef God dat ge tussen wieg en graf hier ernst mee mogen maken in uw leven. Om zo als Heere voeten neer te vallen. Opdat ook deze waarheid in uw leven geopenbaard werd. En ge met die 3000 vandaag ook van harte rondom het woord vergaderd moogt zijn. Want het is waar. De Heere vraagt naar waarheid in het hart. Maar hij weet het ook waar het waarheid is. En hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal het rokende lemmet niet uitblussen. Die mensen zijn niet allemaal op één dag tot bevestigde christenen geworden. Die mensen die hebben ook een leven van strijd en van moeite en van zorg en van twijfel doormaakt. Eer ze de eeuwige zaligheid zijn binnengedragen. Maar ze hebben op dit moment onder deze omstandigheden toch gezegd, Heere, hier zijn we. En ze hebben hun hand gelegd op het hoofd van het offerdier. En ze hebben belijdenis des geloofs gedaan. En ze hebben zich op deze dag laten dopen. Mannen, vrouwen, en waarom zouden er geen kinderen bij geweest zijn? Ze hebben zich op deze dag in de naam van Christus laten dopen. En aan zijn dienst verbonden geworden. Om voortaan met een ernstig voornemen. Met het volk van God te strijden tegen de wereld. Tegen de zonde en tegen de duivel. En geleden, die oproep die de apostel hier plaatst. Die stelt hij in het licht van het verbond. Want hij zegt, want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zoveel. Als hij de Heere God toeroepen zal. Nou moogt gij met uw ganse ziel daaraan hangen. Omdat God met het woord zijner genade tot u gekomen is. En dat wordt begrensd aan Gods zijde. Tot de eeuwige verkiezing. Tot het soeverein besluit van God. Maar van onze zijde wordt het begrensd door de prediking van het evangelie. Dus overal waar het evangelie komt, en dat is nou ook tot u gekomen. Nou zijn er zoveel als de Heere onze God het toeroepen zal, nou wordt gij ook geroepen. Want dat evangelie dat komt tot u. En tot alle die hier vanmiddag in Gods huis zijn. Al was het voor de eerste keer, dan is dat evangelie tot u gekomen. En dan wordt gij geroepen tot die waarachtige bekering zoals u ook hier ziet. In het leven van die 3000 op de Pinksterdag. En die werden één van hart en één van ziel. En die knielden neer daar bij het water. Waar ze gedoopt zijn door de apostelen. In de naam van een drie-enig God. In de naam van Jezus Christus die ze niet gekend hadden. Maar die ze nu mochten leren kennen door de Heilige Geest. In wie ze hun redder en zaligmaker gevonden hebben.
voor tijd en voor eeuwigheid, geliefden. Een enkel woord ter toepassing. Het is Pinksterfeest. Laat het niet aan u voorbij gaan. Ga niet aan dit Pinksterfeest voorbij. Met een schouder ophalen. Zeg niet, ach, zo was het vroeger. Zeg niet, is dat nu voor elk mens nodig? Geliefden, ge kunt in het Rijk Gods niet ingaan dan door deze bekering. Door deze bekering, die de vrucht was van de prediking van de apostelen. Er wordt niemand anders zalig dan in de weg van deze vernedering en van deze verhoging. In de bekentenis dat we zondaren zijn voor God. En in het gelovig omhelzen van het woord der genade. In Christus Jezus centraal gesteld. In het bloed van het lam. En dan is de kernzonde van ons die bij de waarheid zijn opgevoed. Niet geloofd hebben. In hem die God gegeven heeft. Tot een verlosser en zaligmaker van zondaren. O, wat is dat smartelijk. Het is smartelijk als God ons ontdekt dat we gestolen hebben. Gelogen hebben, bedrogen hebben, gespot hebben. De dag van God ontheiligd hebben. Maar het allersmartelijkste in ons leven is. Als we zien dat we het offer van Jezus Christus veracht hebben. En dat kan je doen met ongerechtigheid. Maar dat kan je ook doen met je eigen gerechtigheid. Daar is geen dieper smart. En er is niets wat ons hart meer neerbuigt dan de ontdekking. Dat wij het offer van Jezus Christus door de Vader uit eeuwige liefde gebracht. Door Christus gegeven tot verzoening van zonde. Versmaad hebben. Bekeer u. Als het donker is in uw hart, dan ligt het hier. Bekeer u dan. Bekeer u van uw verkeerde gedachten. Bekeer u van al uw stelsels die ge zelf hebt opgebouwd. Bekeer u tot het eenvoudige woord van God. En laat u dopen. Laat u andermaal afwassen. Laat u nederzinken op de gerechtigheid die in de doop betekend en bezegeld wordt. De gerechtigheid van het bloed van het lam. En dan komt er een vrede in uw hart. En een schuilen bij het woord. Maar ook een hartelijke verbintenis aan elkaar. Dan zult ge als sierlijke leden van het lichaam van Jezus Christus. De dagen die God u op de aarde geeft. Tot een licht in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Mogen wandelen, geliefde kattegezanten. En dan moogt ge straks ingaan. In de vreugde des Heeren, om met de ganse kerk, gewassen en gereinigd door het bloed van Jezus Christus, in lange witte klederen te mogen wandelen, met gouden kronen op uw hoofden, voor het aangezicht van God en van zijn Zoon, Jezus Christus. En daar staat geschreven, toen de verloren Zoon terugkwam in het huis van zijn Vader, en zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Uit Psalm 89... Het achtste vers. Alle belijdeniskatechisanten van hun zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die ik u stellen zal. Beleid gij dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt te zijn, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid. Ten tweede belooft gij door Gods genade in deze leer volstandig te zullen blijven, de wereld te verzaken en een christelijk leven te zullen leiden. En ten derde, belooft gij, indien gij u in leer of leven kwam te misgaan, hetgeen God echter genadiglijk verhoede, u dan te zullen onderwerpen aan de kerkelijke tucht. Wat is hierop uw antwoord? De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde catechisanten, de Heere heeft uw hart geneigd om in uw jonge jaren u openlijk uit te spreken voor de dienst van God, om in zijn gemeente waarin gij geboren zijt te willen blijven leven, de leer die naar de godzaligheid is te willen aankleven en daarin door Gods genade volstandig te blijven wandelen. De Heere bevestige u daartoe zelf in, door zijn Heilige Geest. Het is u bekend uit het onderwijs dat ik u geven mocht, dat de Heere niet tevreden is met het woord van uw lippen, als het niet voortkomt uit uw hart. Het moet voor u en voor ons alle een zaak des harten zijn. Daar ziet de Heere op. De Heere ziet het harte aan. Al is het nog zo gebrekkig. Al is het nog zo ten dele. Al is het nog zo hulpeloos klein. Maar als het maar waarheid zijn mag in uw leven. Al is het dat het maar uit een enkel lichtpuntje voortgekomen is. Als het maar is door de werking van Gods geest. Want wat God begonnen heeft, dat zal hij voleinden. Tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Nu zijt ge als mondige leden tot de gemeente van Christus toegevoegd. Dat is een voorrecht. U hebt nu de voorrechten van de leden van Christus gemeente daarin mogen ontvangen. Maar het geeft ook een grote verplichting. Een voorrecht omdat de Heere u een plaats gegeven heeft in zijn gemeente. Omdat ge van zondag tot zondag komen mag onder de beademing van zijn woord. Omdat ge deel mag nemen aan de bediening van Gods heilige sacramenten. Omdat ge deel mag nemen als mannen aan het bestuur van de gemeente des Heren op de wereld. Maar het geeft ook een dure verplichting. Want de wereld kijkt naar u. Daar moet een afscheiding zijn. Een duidelijk onderscheid. Tussen de kinderen der wereld en tussen de gemeente des Heren. En die afscheiding die komt wanneer je ook waarlijk getuige van Jezus Christus moogt zijn in deze wereld, dan zult je bemerken dat de wereld u dat niet gunt. En dat de wereld u daarin niet verdraagt. En als je niet meedoet met de kinderen der wereld om goed en geld te verzamelen, dan wordt je op een zijspoor gerangeerd. Dan zult u verdrukking in dit leven overkomen. Maar wanneer het waarlijk uw begeerte is om met het volk van God te mogen medeleven door het dal hier beneden, dan zal Gods geest u sterken in uw strijd. Dan zal hij u onderhouden in uw verdrukking. En dan zal hij in al uw tegenheden zijn liefde niet doen wijken uit uw hart. Het mogen voor u geduriglijk een zaak des gebeds zijn. U moet er zich niet van afmaken door te zeggen, God moet me bekeren. U moet er zich niet van afmaken door te zeggen, wat kunnen we nog meer doen als ons ja-woord geven. Daar is God niet tevreden mee. Indien ge in uw harten gevoelt dat ge nog vervreemd zijt van het innerlijk leven van God, dan leeft ge bij God onder een voortdurende schuld. Dan moet het u dagelijks uitdrijven om te zeggen, Heere, nou heb ik mijn ja-woord gegeven, maar laat het nu ook waar zijn in mijn hart, elke dag. Laat mijn leven er nu na zijn. Ach, schenk me dan de hulp van uw geest. En die onder u waarachtiglijk kennis hebben van dat leven dat uit God is, hij zal u nooit begeven en hij zal u nooit verlaten. Uw ja-woord mogen u gedurig in herinnering brengen. Want het is de eed die u aan God gezworen heeft, de trouw van zijn verbond. Als gij struikelt, hij zal u oprichten. Als ge gevallen zijt, blijft in de zonde niet liggen. We hebben een eeuwig verbond der genade met God. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. En dat ge dan zo met God strijdende kerk hier op aarde van harte één moogt meeleven, dan zult ge straks ook met die kerk gekroond worden. Wanneer we mogen ingaan in de vreugde onzes Heren. En wie weet hoe spoedig Christus komen zal. Als ge dan deze kleine tijd besteden mag. Om hem te zoeken, hem te behagen, zijn wil te doen. Buigende onder zijn woord te mogen leven. Dan moogt ge straks ook met de kudde des Heren. Aan de, in de grazige weide en aan de zeer stille wateren. In het land van Immanuel eeuwig rusten. Van alle strijd, van alle moeite. Van alle verdriet, van alle honger en kommer, die ge hier om Christus wel hebt moeten doorstaan. De Heere gorde u aan met kracht van boven. Hij geeft u een teder leven. Hij doet u veel zien op hem, die we door onze zonde gekruisigd hebben. Maar die door God verhoogd is tot een Heer en tot een koning boven alles. Hij doet ons de smart der zonde dagelijks ervaren. Maar hij geeft ons ook, niet in die verstomde smart in onszelf stil te zwijgen. Maar in die smart tot hem te roepen elke dag. Heere, leer mij dan de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef me verstand met goddelijk licht bestraald. Opdat we zo op die wegen van God mogen gaan. Die wel smal zijn, maar die uitmonden in de eeuwige gelukzaligheid. En als dan straks de wereld vergaat. Als dan straks dit tegenwoordig boos verslag, geslacht en ondergebracht wordt. Dan gaan wij op. Door Gods genade, tot Gods altaren, tot God, onze God, de bron van onze vreugde. Wel nu, geliefde catechisanten, de Heer is graag uw inzonderheid. Hij doet u dagelijks beleven wat gij nu uit zijn hand ontvangen mogen. En hij doet u stil en kinderlijk vertrouwen op de kracht van zijn bloed. Opdat gij in een nauwgezet en in een christelijk leven moogt openbaren dat het uw keus geworden is den Heer aan te kleven. Door bezaaide en door onbezaaide wegen, door goed gerucht en door kwaad gerucht. En als ge dan nu met Mozes verkiezen mag, de smaadheid van het volk van God, dan zult ge straks ook met dat volk van God eeuwig in Gods heerlijkheid mogen delen. De Heere bevestige zijn waarheid aan u, tot in der eeuwigheid. Wij zullen nu de catechisanten staande toezingen. Uit Psalm 87, het vierde vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.